Het gaat vanavond over Israël. Dat wist u, dat stond op het programma. Israël vandaag en in de toekomst. Over Israël is heel veel geschreven in de Bijbel. En je hoeft echt niet te zoeken om een paar profetieën te vinden die gaan over dat oude volk. De gemeente is nieuwtestamentisch. Was niet bekend in het Oude Testament, moest nog komen. De gemeente wordt heel bijzonder omschreven in de brieven van Paulus. En met name de brief aan de Efeziërs vertelt ons over de geweldige hoogte waarop de gemeente geplaatst is. Schitterend gezegend, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Heel bijzonder. En als je gelooft in de Heer Jezus, mag je bij die gemeente horen. Het is dus niet de administratie ergens, het is leven uit God. En dat krijg je alleen als je de Heer Jezus aanneemt als je verlosser en als je zaligmaker. Dit klinkt heel simpel. Vanmorgen heb ik een uur getelefoneerd met een broeder die me belde, of een meneer die me belde. Was op een mannendag geweest, ergens in het Zeeuwse. Op zoek. En iedereen zegt dat je het niet mag pakken. Je mag het niet aannemen. Dat moet je gegeven worden. We hadden net zo goed 3 uur kunnen praten. En ook wel een hele dag. Er moet een moment komen dat hij durft te zeggen. Dat bijzondere geschenk van de Heere. Daar ga ik dank u wel voor zeggen. Aan het eind was het bijna zover. Ik hoop dat het gebeurd is. En als u mij vraagt, zou die man in de hemel komen? Zeg ik ja, dat weet ik zeker. Alleen hij weet het nog niet. Dat is niet omdat ik de boekhouding bijhoud, maar omdat hij zijn zonden oprecht beleden heeft voor God. En ieder die zijn zonden beleidt, God is getrouw en rechtvaardig om die zonden te vergeven. Maar hij gelooft het nog niet. God is getrouw en rechtvaardig om die zonden te vergeven. Ik hoop dat jij hier vanavond vrede met God hebt door datzelfde geloof in de Heer Jezus. En dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Dan hoor je bij de gemeente. Vanaf dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Vanaf dan gaat er echt iets veranderen. Vanaf dan ga je ook pas zicht krijgen op de dingen van de Heer. En zeker pas dan ga je zicht krijgen op Israël. Niet eerder. Als de Heilige Geest niet binnen is en in ons woont, zullen we ook niets zien van de profetieën. Volstrekt uitgesloten zelf. Je kunt het verstandelijk gaan lezen en opnemen. En als je goed geheugen hebt, kun je het misschien weergeven. Maar het moet iets van de Heilige Geest zelf zijn. En de Heilige Geest wil dat ook. Nu gaat het vanavond over Israël. Dat is dus niet hetzelfde als de gemeente. Israël was er al voor de gemeente kwam. En die gemeente was er in Gods plan ook wel, maar het was altijd een verborgenheid. Het is nooit openbaar gemaakt. Het is een mysterie gebleven tot de Heilige Geest gekomen is om dit ook echt duidelijk te maken. Israël was het volk van God. Israël is uitverkoren, voor zover ik het zie, vanaf de grondlegging van de wereld. Toen God begon, toen heeft hij Israël gezien. En schrikt u niet, de gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Het is maar dat je het verschil door gaat krijgen. Voor er überhaupt iets was, is de gemeente al zichtbaar geweest. Nooit geopenbaard, niet nog een keer. Het was een mysterie, het was een verborgenheid, het was een geheimenis. Allemaal termen die gebruikt worden in de Bijbel om aan te geven hoe uniek dat gemeente gebeuren is. Maar goed, terug naar Israël. Israël, Gods uitverkoren volk. En in Abraham heeft de Heer een geweldig werk gedaan. Vele toezeggingen gedaan, beloften. En als u de profetie van Jacob zou lezen, ik bedoel Genesis 49, waar de oude Jacob op sterven geweldige dingen zegt over de toekomst. Nou, die man was bepaald niet aftans of ouderwets of dement of zo. Hij was heel helder en hij heeft dingen gezegd die zo subliem zijn, dat je er nu nog van loopt te watertanden. Sorry dat ik het heel populair zeg, maar het is wel zo. Als je daarvan houdt, als je je daarin vastbijt, dan is dat zoiets bijzonders. Je wilt er wel mee blijven bezig blijven. Goed, moeilijk. Je wilt zo graag dat dat nog duidelijker wordt voor je hart en voor je denken. Israël is een heel bijzonder volk. En inderdaad, zoals al gezegd vanavond, de Bijbel zegt dat Israël de oogappel van de Heere God is. Zijn oogappel. En de Heere God laat weten dat dat volk zijn vrouw is. Ik ben de Heere God, uw man en uw maker. Dat gaat heel ver. Er is een hele speciale band tussen Israël en de Heere God. Geen volk met zoveel rechtvaardige en zulke rechtvaardige wetten. Geen volk waar zoveel profeten naartoe gestuurd zijn. Geen volk, zoveel zorg van God, dat volk. Heeft dat volk het altijd goed gedaan? Nee, er is heel veel te zeggen over de afwijking, over de ontrouw, over de goddeloosheid, over het verruilen van goden, het inleveren van de Heere God en het weer binnenhalen van andere goden. Er is zoveel te zeggen over Israël. Het ging dus ook niet goed. De Heere God zou koning zijn. Maar het volk wilde een eigen koning. Nou, ze hebben vanaf dat moment een hele moeilijke keus gemaakt. Ze hebben Saul tot koning gekozen. Die was een kop groter dan alle anderen, zegt 1 Samuel 11. Het ging gelijk mis. Ik denk dat je in Saul een beeld vindt van de tegenstander van de gezalfde. Kort door de bocht. Van de Satan zelf. Een kop groter dan alle anderen. Meer wijsheid, meer kracht, meer power. Als het volk een keuze maakt, gaan ze de verkeerde keuzes maken. En er komt een moment dat Samuel al moet zeggen, die Saul notabene zelf gezalfd had, het koning. U zult geen koning meer kunnen zijn. U hebt uzelf verhoogd. Dat is ook precies de zonde van de Satan, zichzelf verhogen. David kwam, de man naar Gods hart. Salomo. En daarna ging het bergafwaarts. Natuurlijk zijn er pieken geweest, maar merendeel waren het dalen. Tot de wegvoering, naar Babel gingen ze. In de verstrooiing, naar Irak heet dat vandaag. Je kunt je het bijna niet voorstellen. Daar hebben ze geleefd 70 jaren. En toen mochten ze terug, omdat Irak was verslagen door Iran. En Iran liet toe dat ze weer terug mochten. Gingen ze allemaal? Nee, merendeel bleef. Veruit het grootste deel is in Babel gebleven. Ik zei gisteravond op mijn studie, daar is dus de Babylonische Talmud ontstaan, als u toch al van dingen hebt gelezen. Er is een Jeruzalem Talmud en er is een Babel Talmud. Jeruzalem, daar zaten de schriftgeleerden en die gingen uitleg geven en dat werd vastgelegd. Dat is dus de uitleg, die Talmudische uitleg. Maar er is ook een Babylonische Talmud. En aanvankelijk was er heel veel contact tussen de ene groep en de andere. Merendeel van de fariseeën, van de schriftgeleerden, zaten nog in Babel. Wilden helemaal niet terug. Dat is ook symptomatisch hoor, dat kom je later nog wel een keer tegen. Dat zijn hele bijzondere dingen. Een paar maar, en die hebben de tempel herbouwd en de stad weer van de grond gekregen, hebben een dienst ingesteld. En toen kwam de strijd. Nooit leest u dat de glorie van God teruggekomen is, nooit. Nog sterker, ze hebben uiteindelijk de Messias verworpen. En toen weer een verstrooiing in het jaar 70. Nooit meer terug tot 1948. Natuurlijk zijn er altijd wel mannen, vrouwen, de Joodse families in dat land blijven wonen. Er zijn altijd mensen in Jeruzalem geweest. Er zijn altijd, laat ik maar zeggen, bijna kibbutzim geweest, groepjes geweest van Joodse mensen die daar een soort verzamelplaats hadden. Maar in 1948 werd het weer een staat door de Engelsen of door de Verenigde Naties en door de druk van de oorlog. Israël nu en in de toekomst. Ik stel u iets voor om te lezen uit het boek Jesaja. Misschien wilt u het opzoeken als u een Bijbel bij u hebt. Jesaja, hoofdstuk 8. Aan het eind bijna. Ik wou bij toch iets middenin, 8:5, vers 5. En de Heer ging voort nogmaals tot mij te spreken, omdat dit volk de zacht vloeiende wateren van Siloach versmaat en er vreugde is bij Resin en de zoon van Remaljahu. Daarom zie, de Heer doet over hen opkomende machten en geweldige wateren van de rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid. Even vasthouden, de koning van Assur. Daar ga ik het met u over hebben, onder andere. Nu naar vers 23 van Jesaja 8. Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was, zoals hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naphtali, zo brengt hij in de toekomst eer over de weg van de zee en de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt het licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verbergt zich voor uw aangezicht. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat de drukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt gij verbroken als op Midians dag. Want elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi van het vuur, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Dan iets verderop in hoofdstuk 11. Hoofdstuk 10. Vers 5. Wee Assur, die de roeder van mijn toren is, in welks hand mijn gramschap is als een stok. Vers 20. En dat zal te 10 dagen geschieden dat de rest van Israël en wat van Jacobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls. En de rest zal zich bekeren, de rest van Jacob, tot de sterke God. Want al waren uw volk, o Israël, als het zand der zee, en de rest daaronder zal zich bekeren. Vers 26. Zij overvallen Ajat, zij trekken door Migron en Mikmas legeren, in Mikmas leger zijn hun leger tros. En dat blijkt weer Assur te zijn. Dan hoofdstuk 11. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten, over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. De kalf en de jonge leeuw en de mestvee zullen tezamen zijn en de kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten als het runt. Dan zal een zuigeling bij het hollen van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de adder zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te 10 dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te 10 dagen geschieden dat de Heere wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden van de zee. En hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de 4 einden der aarde. Hoofdstuk 12. Ik wil zo graag dat u de lijn ziet in dit stuk van Jesaja. Gij zult de 10 dagen zeggen, ik loof u, Heere, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En gij zult de 10 dagen zeggen, loof de Heere, roep zijn naam aan. Maakt onder de volken zijn daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft grootse dingen gedaan. Dit wordt bekendgemaakt op de ganse aarde. Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot is de Heere of is de heilige Israëls in uw midden. Tot zover. We zouden de hele avond kunnen vullen met het voorlezen of het samenlezen van profetieën die gaan over Israël. Jesaja, het staat er vol van. Jeremia, hij heeft het niet over iets anders. Ezechiël gaat over dat volk. Daniël gaat over dat volk. Nahum gaat over dat volk. Micha, Joël gaat over dat volk. Zacharia, u mag doorgaan. En vanaf het moment dat je ziet dat er een hele bijzondere toekomst is voor dat volk van God, ga je ook ontdekken dat alles wat tevoren geschreven is, zo belangrijk is. Dan is het niet een hobby, dan is het een must. Een noodzaak om erachter te komen wat de Heere vandaag ook zeggen wil. Broeders en zusters, beste vrienden. Mijn inleiding is helder geweest, ik ga je nu zien als gelovige, ik richt mij tot gelovigen. God heeft een heel bijzonder plan met zijn volk Israël. Dat volk is verstrooid geraakt. Dood is in de hele wereld terug te vinden. En de Heere God zegt dat hij zijn volk terug zal brengen. Dat hij ze zal gaan zoeken zoals een herder zijn schapen zoekt. Hij brengt ze. De Heere is herder. Hij kan niet eens anders. Hij is het aan zijn wezen verplicht. Jahweh is herder. Niet een herder. Hij is herder. Dat hoort bij hem. Zo is hij. En de Heere zoekt en brengt. En ze zullen terugkomen. Nu zegt de Bijbel op een paar plaatsen, misschien niet al te duidelijk soms, dat er een soort voorvervulling is na het jaar 70. Een voorvervulling is. En dat zou het jaar 1948 kunnen zijn. Ik laat die optie open. Ik denk wel dat het zo is. Maar stel dat je wat bezwaren daartegen hebt, dan kom maar met andere argumenten. In elk geval is er van een herstel sprake en van een verzameling sprake, van een bijeenbrengen sprake, van het aan elkaar trillen sprake. Er is een beweging gaande waardoor de botten aan elkaar komen, maar er is nog geen leven. Dat is een tweede wonder, dat is een tweede fase. En ik zie het ontstaan van de staat Israël als een beweging van God, als een heel duidelijk signaal van God, dat ze weer bij elkaar komen. Ze zijn er weer. Niemand had het voor mogelijk geacht. Iedereen is nu furieus. En de Palestijnen zeggen, en onze staat dan, die is er nooit geweest. Nooit. En bezette gebieden zijn er ook niet geweest. Al die termen die je vandaag hoort, zijn uit de lucht gegrepen. Sorry dat ik een beetje achteruit mijn keel spreek, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat wat we vandaag meemaken volstrekt niet te verdedigen is. Ik gun die mensen natuurlijk een plek. Absoluut. Maar er is geen claim te leggen. Op een legale manier is Israël een staat geworden. En dat anderen daar moeite mee kregen. Dat ze daardoor gingen wegvluchten. Dat ze daardoor ook, laat ik maar zeggen, vluchtelingenkampen in Jordanië kregen. Waar ze nu nog zitten voor een deel. Die ze ook weer weggestuurd heeft en ze weer naar de Libanon gestuurd heeft en naar Syrië gestuurd heeft. Het is allemaal duidelijk. Maar Israël is sinds 1948 een staat. Maar dat is niet een geestelijk ontwaken geweest. Als je over de toekomst van Israël leest in de Bijbel, dan gaat het altijd over een herstel naar Gods hart. Een herstel van binnenuit. Dat is nooit gebeurd. Het was een politiek ontwaken. Het Sionisme is een politieke beweging, niet eens geestelijk, zelfs geen geestelijk ondertoontje. Het was echt socialistisch, een beweging. En het waren best laat maar zeggen, voorlopers. Dat waren best krachtpatsers. En de Heere heeft toegestaan dat het volk terugkwam in het land en dat ze daar weer opnieuw een staat zouden gaan vormen. Dat is gebeurd. En ze hebben daarna dat hele gebied gecultiveerd. Het was een moeras voor een groot deel, althans het noordelijke stuk. Er was geen vruchtbaarheid, er was geen oogst, er was van alles niets. Het was een hele armoedige situatie. En overal waar de Joden kwamen, hebben ze weer leven gebracht. Letterlijk bevloeiing. En er is nu weer ook. En vanaf het moment dat daar zegen kwam, water was, hebben de omgevende, de omliggende landen ook gezegd, maar dat willen we ook. En die zijn gaan roven, die zijn gaan infiltreren, die hebben weer hun rechten, hun oude rechten van stal gehad, zogenaamd, en die hebben die rechten op dat land gelegd. Vandaag is Israël een staat. Heel kwetsbaar, heel smal op bepaalde stukken. Weinig groter dan Nederland. 6 miljoen mensen. Een hoop gedoe. Middelpunt van de belangstelling. Strategisch een hele aparte plek. Navel der ganse aarde noemt de Bijbel die plek. En daar zijn ze. En ze hebben enorme, enorme dingen meegemaakt. Die oorlogen die geweest zijn, die hebben ze gewonnen. Door hun intellect, door hun vernuft, door hun wapentuig, door wat zij allemaal uitgedacht hebben. En die anderen waren nergens, echt nergens. Die hadden, ik weet niet wat voor wapentuig uit Rusland gekregen, maar ze hadden geen mensen om dat wapentuig te bedienen. Zo ging het gewoon. En dus Israël heeft gigantisch gewonnen. Tot schrik voor Egypte met name, maar die kreeg me daar een dreun om de oren van, nogal wat van omvang. En ook de andere landen zijn geschrokken. En de aanvallen die gepleegd zijn, bijvoorbeeld op een kerncentrale, ja, die zijn natuurlijk in de boekjes gekomen. Daar is verslag van gegeven. Israël. En nu dan? Ons eerste stapje is Israël vandaag. Het is een mooi land om te bezoeken. Ik kan het je aanbevelen. Het is goed om daar rond te stappen, om te kijken waar de Heer Jezus geweest is en wat hij allemaal gedaan en gezegd heeft. Het is ook goed om je te realiseren dat God een heel bijzonder plan heeft met dat gebied en met dat volk. Maar op dit moment, geloof, er zijn maar een paar honderdduizend religieuzen, laat maar zeggen orthodoxe Joden. Het merendeel gelooft het wel. En ik heb het bewust zo gezegd, misschien moet je wel zeggen, gelooft het niet of zo. Dat zou je net zo goed kunnen zeggen. Messiaanse Joden, dus Messias beleidende Joden, zijn er in een heel klein getal, relatief. Fijne gemeenten ontstaan, mooi om ze te bezoeken, goed om te horen dat ze Yeshua, de Messias, prijzen. Geweldige dingen. Maar ze zijn gering in aantal. En de rechtse partijen, die zogenaamde religieuze partijen, die zijn echt een minderheid. Dat blijkt nu. Sharon is uit de Likud-partij gestapt. Meneer Peres is uit de Arbeiderspartij gezet. Ik weet niet wat het verschil is precies. Maar ze vinden elkaar een beetje in het midden. En ze vormen een nieuwe partij. En die nieuwe partij die zal waarschijnlijk de verkiezingen gaan winnen. Gaat de regering vormen. Dat zit er dik in. En dus gaan een aantal politieke stappen door. Onder andere de ontruiming van bezette gebieden. Gaza-strook. Maar goed, nu is de Westbank aan de beurt. De religieuzen zijn daar fel tegen. Die zeggen, het land is van ons, de Heere. Enfin, alle beloften worden van stal gehaald. Maar ze hebben ook geen been om op te staan. Ze weten ook niet hoe het moet. En de arbeiderspartij wil nog veel verder gaan in hun overleg met. En die hebben ook geen been om op te staan. Sorry, de hele zaak is ontzettend ingewikkeld. Heel complex en niemand weet hoe het moet. Dat zeggen ze ook allemaal. De situatie vandaag is heel erg gevaarlijk, zeer explosief. Ze weten veel, know-how, kennis is geweldig, kennis op het terrein van nucleaire bewapening is gigantisch, Amerika steunt voor een deel op hun kennis. De kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen als het gaat om medische apparaten, etc. is enorm geweldig. Hun ijver om dat land voor zich te houden is ook gigantisch. Hun inzet ook voor jongeren. Maar de dreiging neemt gigantische vormen aan. Iedereen struikelt over Israël. Israël is een soort dwarsligger daar in het Midden-Oosten. Overigens het enige land waar echte democratie is. Waar je nog iemand weg kunt stemmen. Dat kan nergens. Ze zijn bezig om in Irak democratie in te brengen. Nou, ik weet niet hoe het gaat donderdag. Maar je houdt je hart vast. Het gaat helemaal niet goed. En waar is dan democratie? In Jordanië soms. In Syrië soms. In Iran soms. In Kuwait soms. Verenigde Emiraten, is het daar misschien? Saoedi-Arabië? Nergens. Nergens heeft het volk één enkel dingetje in te brengen. Nergens. En de enige plek waar dat wel is, ja, dat wordt natuurlijk beschoten. Om die reden? Nou, waarschijnlijk niet. Om een hele andere reden. En die reden komt eruit vanavond. Er is één plek waarvan de Heere zegt, ik wil mijn naam daar laten wonen. En ik zal mezelf een stad uitzoeken en in die stad gaat het gebeuren. En die stad is Jeruzalem. Dat hebben wij niet gemaakt, dat hebben de Joden ook niet bedacht. Dat heeft de Heere God zelf gezegd. Dat is die plek. Daar wil ik wonen. Daar zal mijn huis zijn. Daar zal ik gaan regeren. En toen die koningen kwamen, David en Salomo, toen hebben ze daar geregeerd. Saul nog niet, maar David al wel en Salomo ook, de lateren. Misschien is het al daarom dat Jeruzalem voor Saul nog niet beschikbaar was. Toen, vroeger, weet je wel? Je hebt de lijn al nog te pakken van waar Saul een beeld van is. Goed, al die dingen die zijn heel helder. Maar er is een tegenstander. De duivel die alles wat de Bijbel zegt werkelijk serieus neemt. Ja, de godgeleerden van deze tijd zeggen, ah, dat moet je allemaal niet zo zeggen. Nou, denkt u dat we een bundel verhalen hebben om de geschiedenis van het oude volk te leren kennen? Waarom hebben we geen bundel verhalen over de geschiedenis van Egypte? Waarom hebben we geen bundel verhalen over de geschiedenis van Italië of van Engeland? Dat hebben we toch niet? Ja, dan moet u wel geschiedenis gaan studeren, anders kom je er ineens achter. Maar we wel in onze Bijbel een hele bundel, is dat alleen maar een bundel verhalen om de geschiedenis een beetje te leren van het oude volk? Nee, het is profetie. Het is echt profetie. Gods woord is profetisch. Laat altijd de schitterende oplossing van hemzelf zien. En de invulling die hij zelf bedoelt. En Jeruzalem is door de Heere God zelf aangewezen. Jeruzalem, zegt het boek Zacharia, te Jeruzalem. Niet ergens anders, geen alternatieve locatie. Daar, alleen maar daar. En om die stad gaat het. En misschien gaat het wel heel speciaal om die ene berg in die stad, dat is de berg Moria, waarvan de Heere zegt, hier zal worden voorzien. Op de berg des Heeren zal voorzien worden. Jawel, Jireh, daar gaat het gebeuren. Ook in de toekomst hoor. Niet alleen toen Abraham een rammetje vond in die verwarde struiken, dat was op diezelfde berg. Niet alleen toen het vuur van de Heere kwam en het altaar bereikte wat David toen gebouwd had op die dorsvloer van Arauna. Dus dezelfde locatie, precies dezelfde locatie. Dezelfde locatie waar Abraham zijn zoon offerde. Was toen een altaar en kwam vuur uit de hemel. Op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Daar in Jeruzalem. Daar, zegt de Heere, dat is mijn berg. Daar ga ik voorzien. Jaweh Jireh. De Heere zal voorzien. Dat betekent dat. Zo is die naam. En daar in Jeruzalem gaat de Heere dit waarmaken. Daar gaat hij invulling geven aan zijn plannen. Ook al gelooft de hele kerk hier helemaal niets van, de duivel gelooft het wel. En dat moet ons nog een keer aanspreken. Waarom is die man zo furieus? Of die man, dat wezen, ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar waarom is hij zo furieus? Waarom is hij zo tegen? Omdat hij heel goed beseft dat daar in Jeruzalem een koning der koningen, een heren der heren, de zonen David zal komen. Waarom moest David omvergestoten worden door Saul? Waarom had Saul zo'n haat tegen de gezalfde des heren? Is dat toen eenmalig geweest? Nou, is niet. Waarom moest de Heer Jezus uit de weg geruimd? Hij deed alleen maar goed. Hij heelde alleen maar. Zelfs het oor van die slaaf van de hoge priester Malchus werd nog genezen. En hij bad nog voor die medegekruisigde. En voor zijn moeder. Waarom moest hij, die zoveel goeds deed, alleen maar goed deed, waarom moet hij uit de weg geruimd? Waarom ruilden ze hem in voor een moordenaar? Voor. U bent helemaal bij de les. Ik was het echt even kwijt. Voor Barabbas, zoon des vaders. En hij is een rover, hij is een moordenaar. En het is een oproerige. Dat zijn allemaal de karakteristieken van de duivel. En waarom kiezen ze dan voor Barabbas? Waarom dan? Omdat de duivel zijn uiterste best doet om te voorkomen dat Jeruzalem de plek zal zijn waar de troon des Heren zal gaan komen. Daarom. Nou, dan weet u het. En vandaag zitten we midden in die strijd. En die strijd die krijgt een verheviging. En nu moet ik dat gaan schetsen, want ik had het niet. Ja, er zijn talloze. Je zou Daniel 9, 10 en 11 moeten lezen. Je zou Ezechiël vanaf het begin moeten lezen. Je zou Ezechiël ook aan de tijd nog moeten lezen. Je zou Zacharia, Joël, Nahum, Micha, Zefanja. Je zou ze allemaal moeten lezen. Want de Heere zegt, weet je wat er gaat gebeuren? En nu sluit ik aan bij de vorige keer, toen we het hadden over Europa, het ontstaan van het beest uit de zee. U weet het nog, de duivel neergeworpen uit de hemel, zette zich aan de zee. Dat was nog Openbaring 12. Uit de zee komt een beest, het beest uit de zee. Hetzelfde hoofdstuk, een beest uit de aarde. Toen al heb ik gezegd, het beest uit de aarde is de antichrist. Komt uit Israël. Het zal niet meer lang duren dat er een antichrist verschijnt. Ja, die heet nog niet zo. Misschien heet hij wel, weet ik veel, Datanius de 12e of zo. Een beetje naar mijn eigen naam. Ik hoop het niet hoor. Ik wil zo graag de Heer Jezus voorstellen en van hem getuigen. Het is mijn diepe wens dat hij, de Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, zichtbaar wordt. Maar hij heeft een bepaalde naam. Dus een naam die helemaal nog niet direct een relatie geeft met de antichrist. Maar het wordt een leider in Israël. Een politiek leider. Die zich later pas ontpopt als een antichristelijk leider. Dus aanvankelijk gaat hij mee, laat hij toe en uiteindelijk wordt het antichristelijk door de vader en de zoon te loochenen. Uit Israël zal zo'n leider ontstaan. Die zal in Israël gigantische invloed krijgen. En je kunt je voorstellen dat naar zo'n sterke man gezocht wordt. Dat eigenlijk nummer 1 is op het verlanglijstje. Wanneer komt die sterke man? Zoals we in Europa ook al zo'n sterke man willen hebben. Die orde op zaken stelt. Die het een keer goed regelt. En het slappe gedoe een keer afschaft. Sorry voor mijn ontboezemingen. Maar dat verlangen is er. Zo ligt het gewoon. Nu in Israël is dat precies zo. Niemand weet hoe het moet. Ik zei dat al zo pas. En dan komt er iemand die zegt, en ik weet hoe het moet. Nou ja. Paul-Henri Spaak heeft vroeger, was een Belg. Ja, die weet het niet alles altijd even koosje misschien. Maar die zei vroeger ook, geef ons alsjeblieft een sterke man. Of hij nu van God komt of van de duivel, maakt niet uit. Als hij maar sterk is. Een uitspraak van hem. Ja, u zegt, zal wel een Belgenmop zijn. Nou, het was geen Belgenmop. Het was echt waar. Dat heeft hij echt gezegd. We willen die sterke man. We willen. En de hele wereld hunkert naar zo'n sterke man. De popsterren die gaan op de schouders. De voetbalsterren die gaan inderdaad miljoenen verdienen. En de sterke man, ja, die moeten we hebben. We willen ons allemaal vastpakken, vastgrijpen aan zo'n ene sterke man. Nou, die komt in Israël. Dat is de antichrist. En die krijgt politieke invloed. Bij het volgende kabinet? Nou, dat zou kunnen. Ik ben heel benieuwd. Daarom volg ik het minutieus. Elke dag opnieuw. Ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt. Die sterke man die komt. Wat gaat die sterke man doen volgens de Bijbel? Die sterke man die zoekt steun. Want die denkt, ja maar ik kan het alleen niet. En we kunnen het alleen nooit redden tegen die hele hoegemeente die tegen ons is. Die zoekt steun in. Hoe raadt u het? Rome. Europa. Dat zegt de Bijbel. En die maken een verbond. En Rome, het Romeinse Rijk, het Europese Rijk van de toekomst, maakt ook een verbond. Met die 10 staten die daar om Israël heen liggen. Die heb ik u de vorige keer gegeven, Psalm 83. Ik heb ze alle 10 opgenoemd. Zelfs Assur, dat woord zelfs wordt gebruikt in de Bijbel. Zelfs Assur is daarbij. Assur, dat is het noorden. de koning van het noorden. Dat zou je mogen duiden als Noord-Irak. Ja, hoe ingewikkeld het ook kan vallen. De koning van het noorden, Syrië. En achter Syrië, misschien wel Noord-Irak. En achter Noord-Irak, het noorden, het verre noorden, het hoge noorden. Rusland, Gog en Magog. Ik ga maar even een lijn uitzetten. Je ziet het gebeuren. Zelfs Assur gaat mee in dat Romeinse gedoe met dat Europese Rijk. Het bandje van de vorige keer dan maar bijvragen als dit niet zo helder is. Het is beschikbaar. Dat Romeinse Rijk komt er weer. Het was er niet. Sorry, het was er wel. Het is een tijd niet en het is het uiteindelijk wel. Het is een dodelijke wond, met dodelijke wond geneest. Allemaal termen uit de Bijbel. Europa. Europa gaat zich op een geweldige manier bemoeien. En die worden uitgenodigd. Dat heb ik al geroepen de vorige keer. Die antichrist, die zoveel politieke macht krijgt, die gaat aanvankelijk bondgenoten zoeken. En een verbond sluit. Dat wordt in de Bijbel in Daniël het heilig verbond genoemd. Dat is het verbond. Geen verbond met God. Dat is niet van Abraham en zijn kinderen, weet je wel. Dit is een heel ander soort verbond. Een verbond van de antichrist met het Europese Rijk. Dat verbond. En dat verbond is inclusief Moab, Jordanië, Edom, Saoedi-Arabië, enfin, veel meer in. Dat hele spul eromheen, al die landen daaromheen. Zelfs, taal van Psalm 83, zelfs Assur doet mee. Assur. Hou het even in, op een aparte plek bijna. Assur, de koning van het noorden. Als u het boek Jesaja leest, dan zult u tot de ontstellende ontdekking komen dat er misschien evenveel over Assur staat dan over Israël. Dat is op zich toch heel merkwaardig. En zelfs geschiedenissen uit de koningentijd van koning Hiskia, waar Sanherib Jeruzalem belegerd en er dan een engel komt die in één nacht 185.000 man verslaat, weet je wel, die geschiedenis, die staat in het koningengebeuren, in één koning, twee koningen, maar die staat ook in Jesaja. Wat een doublure. Had dat niet al... Nee. In het verhaal van de koningen is het, laat ik maar zeggen, het verslag. Maar in het boek Jesaja is het de profetie. Diezelfde koning van het noorden, die koning van Assur, die Jeruzalem belegert en Jeruzalem wil innemen en tegen Hiskia en tegen zijn onderdanen zegt, geloof toch niet, dacht je dat jullie God jullie kan verlossen? Ik ben veel sterker. En waar zijn al die andere volkeren gebleven? Ik heb ze allemaal verslagen, er is niet één overgebleven. En Hiskia gaat uiteindelijk met die brief die u wel kent naar het huis des Heren en spreidt hem uit voor de Heren. Alsjeblieft, Heren, lees het zelf maar. En u voelt hem al aankomen. Die koning van het noorden, die aanvankelijk meedoet met Europa en even een verbond heeft met Israël, waardoor ze in Israël zeggen, maar nu hebben wij vriendjes, Jordanië, Syrië, we hebben Moab, Jordanië, we hebben dus ook de Saoedi-Arabië tot vriendje, we hebben ze allemaal tot vriendje, en Europa, dat is onze bondgenoot, en we hebben een sterke man, vrede en geen gevaar, dat is hun taal dan. Daar komt die term vandaan. En je kunt je dat voorstellen. Dat is opluchting van je welste. De dreiging is verdwenen. Het is allemaal. Hè, nu kunnen we eindelijk opgelucht ademen. Nu is alles rustig. En een haastig verderf zal hen overkomen. Waarom? Omdat die koning van Assur als eerste dat verbond breekt. En als tweede, omdat die antichrist, behalve zijn politieke aspiraties, ook zijn godsdienstige aspiraties laat zien. Hij ontpopt zich als de antichrist. En hij wil in diezelfde tijd voor het beest uit Rome, uit Europa, een afgodisch iets hebben in de tempel, op die heilige plaats. Dat gaat hij dan doen. Maar Assur maakt zich los van dat verbond. En valt aan. Dat is precies wat in de geschiedenis van Sanherib voorgesteld wordt en wat in Jesaja herhaald wordt en wat iedere keer terugkomt, de koning van het noorden, die ook slaags raakt met de koning van het zuiden, met Egypte, en die weer terugkeert en dat gaat maar heen en weer. Dat is een heel proces, maar uiteindelijk zal die koning van het noorden, Assur, proberen om alles voor zich te claimen. Aanvankelijk deel uitmakend van een hele groep, gaat hij ineens solistisch verder. Want hij heeft achter zich de support, de steun van nog meer Gog en Magog, die nog meer noordelijk liggen. Dat is de situatie. Nu zien we dit nog niet helemaal, maar dat is het scenario. En dat betekent dat nadat ze gezegd hebben vrede, vrede en geen gevaar, en ze het idee hebben, nu zitten we heel erg goed, dat je dan een tijd krijgt van enorme strijd. Nou, dat is de grote verdrukking. Dat is die laatste periode van die tijd van 7 jaar tussen het een en het ander. Dat is echt, ja, misschien akkeladaanbaar voor je. Goochelen met getallen misschien. Probeer het maar eens. In Daniël 9 is sprake van nog 1 periode van 7 jaar. Die komt. En die periode van 7 jaar wordt in elk geval in 2 geknipt. Want de grote verdrukking duurt 1260 dagen, 42 maanden, allemaal hetzelfde. Tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 jaar. Als het langer zou duren, zou er niets overblijven. Dan zou alles kapot gaan. 3,5 jaar. In die tijd zal Jeruzalem het vreselijk krijgen. Als ik nu de vraag krijg, wilt u bidden voor de vrede van Jeruzalem? Dan zeg ik, ja, dat wil ik heel graag, maar ik zou zo graag willen bidden voor de bekering van Joden. Want die vrede van Jeruzalem, die komt nog niet. Sorry, er komt gigantische nood, gigantische druk. Een deel van de getrouwen, die zullen dat in de gaten hebben, zullen vluchten. Die gaan de vlucht nemen naar het gebergte van Judea, die gaan eruit. Een rest blijft ook achter. En de mensen die zich aanvankelijk... als verheugd en als blij hebben geopenbaard om het verbond met Europa, om het verbond met die omliggende steken, die krijgen ook door dat dat daar ook niet is. En dus zullen de mensen die dat verbond ook verzaken, met vleierij worden meegenomen en er worden zelfs geschenken uitgedeeld aan alle mensen die meegaan. Dat is de taal uit het boek Daniël. Het is ingewikkeld, hè? En toch blijft iets bijzonders over. De druk wordt groter. Het wordt zo moeilijk in Israël dat alles op instorten staat. Dat is de toekomst voor Israël. Dat is niet best. Niemand kan zeggen dat het er florisant uitziet. Dat ziet er niet florisant uit. De Bijbel. Maar elke schoen die dreunend stampt, voel je het aan, dit is zo gigantisch mooi dat in dit verband een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, een reisje uit Isaïe stam, scheut uit zijn wortelen zal vruchten. In dit verband, al uw andere kerstwijdingen, ze slaan je hart misschien helemaal, ze gaan in je hart, ze bereiken je, maar de profetie zegt dat het hiermee verband houdt. Daarom zeiden de wijzen uit het oosten, waar is de koning der Joden die geboren is? Zo zijn ze gekomen, in Jeruzalem. Daarom was Herodes zo furieus en zei, weg ermee, kindermoord in Bethlehem, hap, weg. De hele handel weer ingeslikt. Zo ging het toch? De komst van de Heer Jezus in Bethlehem is natuurlijk een geweldig gebeuren voor jou en voor mij. Want voor mij is hij op aarde gekomen. Voor mij is hij mens geworden. En voor mij wilde hij als mens voldoen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En ik dank hem daarvoor. Ik prijs hem daarvoor. Ik wil hem daarvoor eren. Ik wil eren zijn God blijven zingen voor hem. Omdat dat gebeurd is. Maar profetisch slaat dat niet op mij. Slaat dat op Israël. Dat las ik toch met u uit Jesaja 9 en uit Jesaja 11. Daar stond het toch. Het heeft te maken met herstel van Israël. En er komt een moment dat ze zeggen, oh, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn... Ja, dan is die koning daar. Dan staat hij daar in zijn koninklijke waardigheid. Wonderbare raadsman, al die overlegorganen die verbleken. Alles wat er ooit aan conferentie is geweest, kan afgeschaft. Wonderbare raadsman, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, de vrede is aangebroken. Nou ja, dan lees je van een koe en een berin, van een panter en een bokje. En dan lees je dat, dat staat in dat verband. Dan ga ik er de volgende keer wel over door, over duizend jaren vrederijk. Maar zo staat het er. Dan is er een reisje voortgekomen uit de tronk van Isaïe en een wortel zal vrucht dragen. Geest des Heren. Jazeker, God gaat zijn geest uitzenden. Een herstel waar je bij verbleekt. Zo mooi, zo prachtig. Dat is op het moment dat de nood zo hoog is dat ze geen kant uit kunnen en dat ze tot God gaan roepen. En dat valt samen met het moment dat God eruit giet, een geest van genade en van gebed. Dat gaat komen en dat moment is misschien wel dichterbij dan wij vermoeden. De toekomst van Israël. Het ziet er niet best uit als het om de politiek gaat. Het ziet er niet best uit als het gaat om de druk die opgevoerd wordt. Grote verdrukking. Het ziet er heel goed uit als het om de Heer Jezus gaat. Want Hij komt, zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg die daar midden doorspreidt. Dat gaat dan gebeuren. En Hij gaat Jeruzalem in. En Jeruzalem wordt de troon voor Hem. Het Sion van de heilige Israëls. De troon des Heren is daar. Jesaja 12, nou, je kunt zich nu voorstellen dat er dan een danklied voor verlosten is. Ik had het met je gelezen, die prachtige, te die dagen zeggen, ik loof u Heer omdat geen toorn nog op mij zijn geweest. Grote verdrukking. Maar uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet. Prachtige. Natuurlijk sluit dat aan bij Jesaja 40, troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. Het is zo in elkaar geschoven. Jesaja is zo'n prachtige profeet die over Israël en over de toekomst van Israël schitterende dingen heeft gezegd. Maar ook het moment aankondigde, die zegt, ik zie, om onze overtredingen werd hij doorboord. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53, vele, vele profetieën in ditzelfde boek gaan diezelfde kant uit. Israëls toekomst, schitterend. Maar er gaat een druktijd aan vooraf, een hele moeilijke tijd. Maar is kerst dan toch een bijzonder gebeuren? Wij noemen het kerst, de Heer noemt het de komst van de Zoon. Misschien is dat juister, maar u mag het beleven op 25 december. Het is mijn goed, het is een joelfeest van de Germanen, 25 december, daar hebben we het aan te danken. Maar ik weet ook geen betere datum. Je kunt om die reden wel 24 december kiezen, of 23, maar daar wordt het niet anders van. Hij is gekomen, hij is echt gekomen. Hij is hier op aarde geweest, de Heer Jezus, hij is geboren. En hij is in Bethlehem geboren. Waarom in Bethlehem? Efrata, Bethlehem, de zoon van Davids. God zal zich een man naar zijn hart verwekken. Zei Samuel in 1 Samuel 16, Bethlehem, daar zou het gebeuren. Daar zou het komen. En dat zijn zulke prachtige dingen dat je vandaag alleen maar kunt zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Ik voel dat ik onmachtig ben. Ik kan het niet zo goed uitleggen misschien, maar ik wil zo graag je aan het denken zetten dat de profetie van Jesaja, die gaat over de komst van de Heer Jezus, waar wij zo gretig gebruik van maken in onze dagen, dat die feitelijk te maken hebben met de komst van de Heer Jezus als hij terugkomt hier op aarde voor Israël. Als ik dat nu zou kunnen overbrengen, dan krijgt u liefde voor de profetie. En dan gaat u de Heere God zeggen, Heere God, wat prachtig dat het in ons een voorvervulling heeft gekregen. Amen. Het heeft echt een voorvervulling, want door het geloof in de Heer Jezus heb jij nu vrede met God. Ook al zit je midden in de narigheid, je hebt vrede met God door Hem. En het licht is gekomen, het licht der wereld is nu in je hart gekomen. Het is zo bijzonder dat je de komst van de Heer Jezus mag verbinden met de toekomst. Daar zal Hij schitteren. Daar zal Hij glorie krijgen. Daar is het ere, zegt God, niet van de lucht. Daar zijn de herders misschien wel verbaasd over de stemmen die ze horen. En over dat wat ze meemaken, wat ze zien. God zegene zijn woord. Amen. Ik wil graag danken. Vader, ik voel me klein en onmachtig om uit te leggen dat een kind geboren is, een zoon gegeven is. Ik wil u danken voor de Heer Jezus. Echt geboren. En de Zoon is ook gegeven. Hij was er al. Voor hij geboren werd. Dank u wel dat deze dingen in Jesaja 9 in verbinding staan met 10 en 11 en 12. En ja, met die koning van het noorden die alleen maar plundert, alleen maar vernielt, alleen maar stuk slaat. Vader, de Heer Jezus, onze heiland, de koning der koningen, de Heere der heren, de koning der Joden. Hij gaat regeren in Jeruzalem. Wat een dag zal het zijn voor hem, maar wat een dag zal het ook zijn voor Israël. En we beseffen, Vader, dat er enorme druk aan vooraf gaat. Politieke aardverschuivingen bijna. Maar ook leugen en bedrog. Bedrieglijke wonderen. De leugen die heerst. En die politieke leider zal zich als een antichrist gaan opstellen. Zal liegen. Alsof het gedrukt staat. En zal velen misleiden. En de politiek sleept mee. Er is maar één die helpt. Er is maar één die herder is. Er is maar één die uitredt. Er is maar één die vergeeft. Er is maar één die terugbrengt. Er is maar één die heelt. En dat is die grote herder van de schapen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u voor wie hij is. Dank u dat hij zal schitteren in Jeruzalem straks. Wat moet het bijzonder zijn voor hem om daar te schitteren. Om daar een troon te kennen. Om daar eer te krijgen. Volkeren. Een banier der natiën zal daar zijn. En zijn naam zal vrede zijn. Yahweh Shalom. De Heere is vrede. En ze zullen die banier gaan zoeken. We willen u danken dat dat allemaal nog gaat komen. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Ik wil nog een keer bidden voor het volk Israël. Vader, open hun ogen. Open hun hart. Dat ze de Heer Jezus zien. Hem zien die zij doorstoken hebben. Of die doorstoken werd. En zijn wonden zullen zien. En zijn stem zullen horen. Ik wil u bidden voor al die mensen die bezig zijn om daar mensen bij de Heer Jezus te brengen. Ik wil bidden voor de Messiasbelijdende Joden. Waarvan ik een aantal ken die hun uiterste best doen om andere mensen, mede-Joden, te vertellen van de Heer Jezus. En ze doen het. En er komen mensen tot bekering. En die mensen die hebben geen angst meer voor de grote verdrukking. Vader, misschien mag dat ons gebed zijn voor velen. Dat velen daar de Heer Jezus leren kennen. Vader, het vertroebelt hier. En wat wij daar brengen als westerlingen, straks met een enorme legermacht, dat is bepaald geen evangelie. Vader, we leggen het voor u neer. Ik ben onmachtig, ik voel dat ik het niet kan, maar ik leg het voor u neer. Vader, wilt u uw naam en de naam van de Heer Jezus verheerlijken door alles heen deze avond. Amen.